Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 301 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 4, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 47 tot en met 49, en Spreuken, hoofdstuk 24, versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle voorbije uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in deze tijdsperiode Maccabeese opstand lezen wij vandaag in het tweede boek Maccabeën over de vergrieksing van Jeruzalem, waar er onder andere een atletiekschool wordt gebouwd. In Wijsheid van Jezus Sirach lezen wij verder in de lofprijzingen van de voorvaderen. Althans, meestal een lofprijzing, maar niet altijd. Op sommige voorvaderen wordt er niet geroemd. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 4. De vergrieksing van Jeruzalem. Simon, van wie hierboven sprake was, verried niet alleen het geld, maar ook zijn vaderland. Hij belasterde Onias en beweerde dat hij het was geweest die de aanslag op Heliodorus had gepleegd en verantwoordelijk was voor het gestichte onheil. Hij schrok er niet voor terug om de weldoeder van de stad, de beschermer van zijn volksgenoten en de ijveraar voor de leer, een oproermaker te noemen. De vijandschap liep zo hoog op, dat door een van Simons aanhangers moorden werden gepleegd. Onias was zich ervan bewust dat deze gespannen verhouding gevaarlijk was, vooral omdat Apollonius, de zoon van Menestheus en de stadhouder van Celesyrië en Fenetië, het vijandig optreden van Simon steunde. Daarom ging hij naar de koning, niet om zijn medeburgers aan te klagen, maar uit bezorgdheid om de algemene en bijzondere belangen van heel het volk. Want hij zag in dat, zolang Simon zijn waanzinnige koers niet zou stoppen, het herstel van de rust in het politiek bestel zonder de tussenkomst van de koning onmogelijk was. Na de dood van Seleucus nam Antiochus, bijgenaamd Epiphanes, het bestuur van het koninkrijk in handen. Jason, de broer van Onias, had een ontmoeting met de nieuwe koning en wist op slinkse wijze het hoge priesterschap te verwerven. Hij beloofde de koning 360 talenten zilver en verder 80 talenten uit andere bronnen. Bovendien verplichtte hij zich om nog 150 talenten te betalen, als de koning hem machtigde om op eigen gezag een atletiekschool te bouwen, een opleidingsinstituut voor jongeren op te richten en de inwoners van Jeruzalem de officiële benaming van Antiochenen te geven. De koning gaf zijn toestemming. Zodra Jason de macht in handen had, begon hij zijn volksgenoten naar Grieks model te hervormen. Hij schafte de voorrechten af die de koningen welwillend aan de Judeërs hadden geschonken, dankzij de bemoeienissen van Johannes, de vader van Eupolemus. Laatstgenoemde zou later deel uitmaken van het gezantschap dat met de Romeinen vriendschapsbetrekkingen zou aanknopen en een bondgenootschap tot stand zou brengen. De door de wet bepaalde instellingen werden door Jason ontbonden, om vervolgens gebruiken in te voeren die ermee in strijd waren. Hij had er plezier in om juist aan de voet van de Tempelberg een atletiekschool te bouwen en de beste jongeren een Griekse opleiding te geven en de efebenhoed te laten dragen. Door de verregaande schaamteloosheid van de goddeloze en onpriesterlijke Jason greep de vergrieksing zo om zich heen en ging de overname van uitheemse gebruiken zo ver dat de priesters niets meer voelden voor de altaardienst. Ze minachten de tempel en verwaarloosden de offers. Maar ze haasten zich om hun diensten te verlenen aan het onwettige bedrijf in het worstelperk, zodra de oproep tot het discuswerpen weerklonk. Ze stelden geen prijs op de ambten die bij hun voorvaderen in ere stonden, maar hadden de hoogste achting voor wat bij de Grieken eervol is. Door dat alles raakten ze in een jammerlijke toestand, want juist degenen van wie ze de levenswijze trachten over te nemen en die ze in alles wilden evenaren, werden hun vijanden en onderdrukkers. Men schendt niet ongestraft de leer van God. Het verloop van de gebeurtenissen zal dat bewijzen. Toen in Tyrus de vijfjaarlijkse spelen in tegenwoordigheid van de koning werden gehouden, zond de gemene Jason er als afgevaardigden van Jeruzalem Antiochenen heen, met 300 drachmen zilver voor het offer aan Herakles. Omdat het naar het oordeel van de afgezanten niet paste dat het geld aan het offer besteed werd, gaven ze het een andere bestemming. Zo werd het geld dat door de afzender bedoeld was als een bijdrage voor het offer aan Herakles, door toedoen van degenen die het overbrachten, gebruikt voor de bouw van galeien. Menelaus verdrinkt Jason. Bij gelegenheid van de troonsbestijging van koning Philometor was Apollonius, de zoon van Menestheus, in Egypte geweest om de koning te vertegenwoordigen. Van hem vernam Antiochus dat Philometor hem vijandig gezind was. Daarom ging hij maatregelen treffen voor de veiligheid van zijn rijk. Zodoende kwam hij in Joppe, waar vandaan hij een bezoek bracht aan Jeruzalem. Hij werd door Jason en de stad luisterrijk ontvangen en hield er onder fakkellicht en toejuichingen zijn intocht. Daarna trok hij met zijn leger naar Fenicië. 3 jaar later zond Jason Menelaus, de broer van Simon, van wie hierboven sprake was, naar de koning om de verschuldigde gelden af te dragen en de onderhandelingen over dringende landsbelangen af te wikkelen. Menelaus liet zich aan de koning voorstellen. Hij bracht hem hulde en deed zich voor als een invloedrijk man. Door 300 talenten meer te bieden dan Jason, wist hij het hoge priesterschap te verwerven. Zo kwam die man, die in geen enkel opzicht het hoge priesterschap waardig was, maar als vrede tiran aanvallen van woede had en tekeer kon gaan als een wild dier in het bezit van een koninklijke aanstelling in Jeruzalem. Aldus werd Jason, die zijn eigen broer verdrongen had, zelf het slachtoffer van de onderkruiperij van een ander, en moest hij de vlucht nemen naar Ammon. Menelaus had nu wel de macht in handen, maar hij trof geen maatregelen om het beloofde geld aan de koning te betalen, ondanks de aanmaningen van Sostratus, de bevelhebber van de burcht, die de belastingen moest innen. Daarom werden beiden door de koning ter verantwoording geroepen. Menelaus stelde zijn broer Lysimachus aan als plaatsvervangend hoge priester. Sostratus benoemde Krates, de bevelhebber van de Cyprioten, tot zijn plaatsvervanger. Onias vermoord. Juist op dit tijdstip kwamen Tarsus en Malus in opstand, omdat die steden als geschenk aan Antiochus, de bijzit van de koning, waren gegeven. In allerijl trok de koning erheen om de opstand te onderdrukken. En niet Andronicus, een hoogwaardigheidsbekleder, als zijn plaatsvervanger achter. In de overtuiging dat de omstandigheden gunstig waren voor hem, verduisterde Menelaus gouden tempelvaten. Enkele ervan schonk hij aan Andronicus, de overige wist hij te verkopen in Tyrus en omliggende steden. Over dit alles ontving Onias betrouwbare inlichtingen. Vanuit zijn vrijplaats in Daphne bij Antiochië, waar hij zich had teruggetrokken, protesteerde hij er hevig tegen. Het gevolg hiervan was dat Menelaus Andronicus in vertrouwen nam en hem wist over te halen om Onias uit de weg te ruimen. Andronicus ging naar Onias. In het vertrouwen dat hij met een list in zijn opzet zou slagen, begroette hij Onias vriendelijk en verzekerde hem onder ede van zijn goede bedoelingen. Ofschoon Onias argwaan koesterde, stemde hij er toch in toe zijn vrijplaats te verlaten. Nauwelijks had hij dat gedaan, of hij werd door Andronicus gewetenloos gedood. Niet alleen de Judeërs, maar ook vele andere bevolkingsgroepen waren verontwaardigd en ontdaan over de laaghartige moord op die man. Toen de koning uit Cilicië was teruggekeerd, kwamen de Joden van Antiochië zich bij hem beklagen en ook de Grieken gaven hun afkeer te kennen over de onrechtmatige wijze waarop Onias gedood was. Antiochus was pijnlijk getroffen en diep ontroerd. De herinnering aan Onias' bedachtzaamheid en discipline bewoog hem tot tranen. In woede ontstoken nam hij Andronicus onmiddellijk zijn purper af, scheurde hem de kleren van het lichaam, liet de moordenaar door de hele stad rondvoeren en op dezelfde plaats waar hij zich aan Onias vergrepen had, liet hij hem terechtstellen. Zo kreeg hij van de Heer zijn verdiende straf. Het proces tegen Menelaus. Door Lysimachus werd, met goedvinden van Menelaus, de tempel van Jeruzalem van veel gouden vaatwerk beroofd. Toen dat bekend werd, scholde het volk samen tegen Lysimachus. Deze bewapende ongeveer 3000 man en liet die onder aanvoering van een zekere Oranus, even dom als oud, charges uitvoeren tegen de opgewonden en woedende menigte. Zodra die zagen dat Lysimachus hen liet aanvallen, grepen ze stenen, stukken hout en handen vol straatvuil en wierpen dat in het wilde weg naar de mannen van Lysimachus, van wie er velen verwondingen opliepen en enkelen zelfs gedood werden. Ze joegen iedereen op de vlucht. De tempelrover zelf sloegen ze dood bij de schatkamer. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen spande men een proces aan tegen Menelaus. De koning kwam naar Tyrus en drie afgevaardigden van de raad van de oudsten bepleitten hun zaak. Toen Menelaus zag dat hij de rechtszaak ging verliezen, beloofde hij Ptolemeus, de zoon van Dorymenes, een grote som geld, als hij de koning zou weten om te praten. Onder het voorwendsel dat de koning wat frisse lucht moest scheppen, leidde Ptolemeus hem naar een zuilengang en had zo de kans om hem van mening te laten veranderen. Het gevolg was dat Menelaus, die verantwoordelijk was voor al het kwaad dat gesticht was, werd vrijgesproken. Maar de ongelukkigen die zelfs door de Skieten vrijgesproken zouden zijn, werden ter dood veroordeeld. Zij die voor de stad, voor het volk en voor de heilige vaten waren opgekomen, werden zonder uitstel en in strijd met alle recht gestraft. De inwoners van Tyrus waren hierover zo verontwaardigd dat ze de slachtoffers een grootse begrafenis gaven. Zo dankte Menelaus het behoud van zijn waardigheid aan de hebzucht van de machtigen. Hij werd steeds slechter en was de grote belager van zijn eigen landgenoten. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 47. Nathan en David. Na hem trad Nathan op, die profeteerde in de dagen van David. Zoals het vet wordt afgezonderd van het offer, zo werd David van de zonen van Israël afgezonderd. Hij speelde met leeuwen alsof het bokjes waren, en met beren als met lammeren. Heeft hij in zijn jeugd niet een reus gedood en de smaad van het volk weggenomen, doordat hij in zijn hand met de slingersteen hief en de trots van Goliath een slag toebracht? Want hij had de Heer, de Allerhoogste, aangeroepen, en deze had kracht in zijn rechterhand gelegd, om die man, zo geweldig in de oorlog, te vellen en de macht van zijn volk te vergroten. Zo eerde men hem vanwege tienduizenden en prees men hem om de zegeningen van de Heer, terwijl men hem een erekroon bracht. Want aan alle kanten had hij de vijanden verdelgd en de Filistijnen zijn tegenstanders vernietigd en hun macht gebroken, tot op de dag van vandaag. Bij al zijn daden prees hij de Heilige, de Allerhoogste, met heerlijke woorden. Met heel zijn hart bezong hij zijn Maker en had hij hem lief. Tegenover het altaar stelde hij muzikanten op, om door hun klanken de schoonheid van de liederen te vergroten. Hij zette de feesten luister bij en gaf de hoogtijdagen een volmaakte schoonheid. Dan prezen zij de heilige naam van de Heer en al vroeg in de ochtend weergalmde het heiligdom. De Heer heeft zijn zonde weggenomen en zijn macht voor altijd vergroot. Hij heeft hem het koninklijk verbond gegeven en een prachtige troon in Israël. Na hem trad een wijze zoon op, die dankzij hem ongestoord kon wonen. Salomo en zijn opvolgers. Salomo regeerde in een tijd van vrede. God gaf hem rust aan alle kanten, om een huis te bouwen voor Gods naam en voor altijd een heiligdom te vestigen. Wat was u wijs in uw jonge jaren, als de Nijl, zo overlopend van inzicht. Uw geest bevloeide de aarde, en u hebt haar vervuld met raadselspreuken. Tot aan verre eilanden reikte uw naam, en u was geliefd vanwege uw vrede. Hele landen stonden verbaasd om uw liederen, spreuken en gelijkenissen, en om uw verklaringen. In de naam van God de Heer, van Hem die de God van Israël heet, hebt uw goud vergaard alsof het tin was, en zilver opgehoopt als lood. Maar u hebt uw lendenen gegeven aan de vrouwen, en die over uw lichaam laten heersen. U hebt een smet geworpen op uw eer en uw bed ontheiligd, zodat u toren bracht over uw kinderen en zij geslagen werden vanwege uw domheid, zodat de heerschappij verdeeld werd en uit Efraïm een opstandig koningschap opkwam. Maar de Heer geeft zijn trouw niet prijs en laat niet één van zijn woorden vallen. Hij vernietigt het nageslacht van zijn uitverkorenen niet en roeit de nazaten niet uit van degene die hem lief heeft. Hij heeft een rest gegeven aan Jacob en David een wortel van zijn stam. Salomo ging bij zijn vaderen te rusten, maar de heerser die hij naliet, groot in dwaasheid, klein van verstand. Rechabeam veroorzaakte door zijn raadsbesluit een scheuring onder het volk. Rechabeam. Toen stond Jerobeam, de zoon van Nebat, op. Hij liet Israël zondigen en bracht Efraïm op de weg naar de ondergang. Hun zonden werden talrijk, en daardoor werden zij uit hun land verjaagd. Alles wat kwaad was, liepen zij na, totdat de straf over hen kwam. Hoofdstuk 48. Elia. Toen stond Elia op, een profeet als een vuur, en zijn woord brandde als een fakkel. Hij bracht hongersnood over hen, en door zijn ijver verminderde hij hun aantal. Naar het woord van de Heer sloot hij de hemel, en bracht hij 3 maal vuur naar beneden. Wat hebt u een roem verworven, Elia, door uw wonderdaden? Wie kan u evenaren? U hebt een gestorvene opgewekt uit de dood, en uit het dodenrijk, krachtens het woord van de Allerhoogste. Koningen hebt u in het verderf gestort, en invloedrijken in hun bed laten sterven. Op de Sinai hebt u de rechtwijzingen gehoord, en op de Horeb strafgerichten. U hebt koningen gezalfd als vergelders, en een profeet als uw opvolger. U bent opgenomen in een wervelstorm, hemelwaarts in menigten van vuur. Over u staat geschreven dat u klaarstaat voor de vastgestelde tijd, om de toren te stillen voordat hij gaat branden, om de harten van de vaders naar de zonen te keren en de stammen van Jacob te herstellen. Gelukkig zijn degenen die u gezien hebben en overleden zijn. Maar gelukkiger bent u, omdat u leeft. Elisa. Dat was Elia, die in een wervelstorm verdween. En met zijn geest werd Elisa vervuld. Hij heeft in zijn dagen voor geen heerser gebeefd. En niemand is sterker geweest dan hij. Niets ging zijn kracht te boven. En nog in de doodslaap profeteerde zijn lichaam. Bij zijn leven deed hij wonderen. En ook na zijn dood waren zijn werken wonderbaarlijk. Ondanks dat alles bekeerde het volk zich niet. En hielden zij niet op met hun zonden. Totdat zij uit het land werden weggesleurd en over heel de aarde verspreid. Slechts een heel klein volk bleef over, met nog een heerser in Davids huis. Sommigen van hen deden het goede, anderen gingen zich aan zonden te buiten. Hiskia en Jesaja. Hiskia versterkte zijn stad door het water binnen haar muren te leiden. Hij doorboorde de rotsen met ijzer en legde vijvers aan voor het water. In zijn dagen rukte Sanherib op. Hij stuurde zijn intendant, hief zijn hand op tegen Sion en lasterde God in zijn hoogmoed. Toen beefden hun harten en handen en zij sidderden als een vrouw in barensnood. Zij riepen de Heer aan, de Barmhartige, en strekten hun handen naar hem uit. En weldra verhoorde de Heilige hen uit de hemel en verloste hen door de hand van Jesaja. Hij sloeg het legerkamp van de Assyriërs en zijn engel vermorzelde hen. Want Hiskia had gedaan wat de Heer beviel. Hij bleef trouw aan de wegen van David zijn vader, zoals die hem waren aangewezen door Jesaja de profeet, groot en betrouwbaar in zijn visioenen. In zijn dagen week de zon achteruit en werd het leven van de koning verlengd. Door zijn machtige geest zag hij, Jesaja, de laatste dingen en troostte hij de treurenden van Sion. Hij kondigde aan wat er ging gebeuren tot in de verre toekomst en voordat het gebeurde, voorspelde hij wat nog verborgen was. Hoofdstuk 49. Josia en Jeremia. De gedachtenis van Josia is als geurige wierook, door een reukwerker bereid. In het oordeel van iedereen is zijn gedachtenis zo zoet als honing, als muziek bij een feestmaal. Hij was bedroefd over onze afvalligheid en maakte een einde aan de nietswaardige gruwels. Hij richtte zijn hart op de Heer en in de dagen van zonde beoefende hij de vroomheid. Met uitzondering van David, Hiskia en Josia hebben zij zich allemaal zeer zondig gedragen, want zij hebben de wet van de Allerhoogste verlaten, de koningen van Juda, tot de laatste toe. Zij hebben hun macht aan anderen verloren en hun glorie aan een vreemd volk. Die staken de uitverkoren stad van het heiligdom in brand en ontvolkten haar straten vanwege Jeremia, want die hadden zij mishandeld. Hij was al in de moederschoot tot profeet geheiligd, om uit te roeien, af te breken en te verdelgen, en ook om op te bouwen en te planten. Ezechiël en de 12 profeten. Ezechiël zag een visioen van de heerlijkheid die de Heer hem liet zien op de wagen van de kerubs. Ook bracht hij Job in herinnering, die de rechte wegen tot het einde toe trouw bleef. En dan de 12 profeten. Hun gebeente zal herleven uit hun rustplaats. Zij hebben Jacob gesterkt en hem door vertrouwvol geloof gered. Zerubabel, Jozua, Nehemia. Hoe zullen wij de lof zingen van Zerubabel? Hij was als een zegelring aan de rechterhand. Zo was ook Jozua, de zoon van Josadak. In hun dagen richtten zij het altaar op en bouwden zij de tempel, toegewijd aan de Heer en bestemd voor zijn eeuwige glorie. Sterk leeft ook de gedachtenis aan Nehemia, die onze ingestorte muren herbouwde, die poorten met grendels aanbracht en onze huizen herstelde. de vaderen. Op de aarde is er niemand geschapen die was zoals hij nog, want hij werd van de aarde weggenomen. Ook werd er geen mens geboren zoals Jozef, een heerser over zijn broers, de steun van zijn volk, van wie het gebeente met zorg bewaard werd. Sem en Set werden geëerd onder de mensen. Maar boven alles wat leeft, staat Adam in ere. Spreuken hoofdstuk 24, versen 13 tot en met 16. Eet honing, mijn zoon, want die is goed, en honingzeem streelt je verhemelte. Zo zijn kennis en wijsheid voor je ziel. Als je ze vindt, is er toekomst voor je en wordt je hoop niet afgesneden. Jij, zondaar, belaag de woning van de rechtvaardige niet en verwoest zijn verblijfplaats niet. Want al valt de rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op. Maar de zondaars struikelen in het kwaad. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 301 en wij hebben zo net gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 4, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 47 tot en met 49 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 13 tot en met 16. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Pius van Pietrelcina, ook wel Padre Pio genoemd. Indien deze meest welwillende bruidegom zich voor uw ziel verborgen houdt, dan doet hij dit niet omdat hij uw ontrouw wil straffen, zoals ge denkt, maar omdat hij uw trouw en standvastigheid meer en meer wil beproeven, en u bovendien van bepaalde ziekten wil genezen, die voor de ogen van het vlees geen ziekte lijken. Die ziekten en schulden namelijk, waarvan zelfs de rechtvaardige niet gevrijwaard is. In de Heilige Schrift staat immers, de rechtvaardige valt zevenmaal. En gelooft mij, als ik niet wist dat gij zo teneergedrukt was, dan zou ik mij minder verheugen, omdat ik hieruit zou opmaken dat de Heer u minder edelstenen schenkt. Werpt twijfels die u tegenwerken van u weg, zoals gij dat met bekoringen zou doen. Werpt ook de twijfels van u weg die betrekking hebben op uw leefwijze, dat ge vaak de goddelijke roeping niet verstaat en u verzet tegen de tedere uitnodigingen van de bruidegom. Al deze dingen komen namelijk niet voort uit een goede geest, maar uit een kwade. Het gaat hier om de kunstgrepen van de duivel, die erop gericht zijn dat gij u afkeert van de volmaaktheid, of in ieder geval dat gij vertraging oploopt op de weg ernaartoe. Verliest de moed niet. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 301 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij natuurlijk dag 302 en dan lezen wij samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 5, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 50 en 51, de laatste hoofdstukken, En Spreuken hoofdstuk 24, versen 17 tot en met 20. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.